Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, aan het begin van deze zondagmiddag heeft de Heere uit dit aardse leven weggenomen van de zijde van haar man en van haar dochter en verdere familie, en uit het midden van onze gemeente onze zuster Martina Bezemer van der Zijden op de leeftijd van 70 jaar. We zingen nu Psalm 89. Daarvan vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Dat is Psalm 89, vers 19. Wij belijden het geloof in de Heere die de levende God is, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna uit dezezelfde psalm, dus in afwijking van wat aangegeven staat uit dezezelfde psalm, Psalm 89, nu het zevende vers. Psalm 89, vers 7, na de belijdenis van het geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen de Heilige Schrift in een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk aan de gemeente van Efeze. Efeze 4, de versen 1 tot en met 16. De schriftlezing wordt gevormd door het vierde hoofdstuk uit Paulus' brief aan de Efeziërs, de versen 1 tot en met 16.
Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van alle, die daar is boven alle en door alle en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gave gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is er dan? Dat hij ook eerst nedergedaald is in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat we alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door bedriegerijen der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken in ons gebed nu de Heere, laat ons bidden. Wij zijn mensen van deze aarde, Heere, uit het stof genomen. En ooit zal ieder van ons weer stof zijn. Meer zijn we niet. En daarom is er geen enkele reden om onszelf te verheffen. Op niets. Uw woord zegt het. Maar de werkelijkheid van het leven zegt het evenzeer. Bevestigt het. Accentueert het. Opdat we het zouden weten. Opdat we niet als in een droombeeld onze weg zouden gaan, Heere. Maar opdat we de realiteit van dit broze en kwetsbare bestaan, dat tijdelijk en kort is, zouden kennen. Wat een lessen geeft u ons, levenden, mee, Heere, ook vandaag weer. En het is ons op de lippen gelegd, zojuist, en we hebben het gezongen. Wie leeft er? Die de slaap des doods niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf? En in deze aangrijpende vragen is het antwoord besloten. En ieder moet het voor zichzelf zeggen, Heere, voor uw aangezicht. Ik niet. Nee, ik niet. En ik ook niet. Niemand van ons. Opdat we het zouden weten. Opdat we ermee zouden rekenen. Opdat we, o Heere, toch niet de vastheid en de veiligheid en de beschutting en nog minder de zaligheid van onze ziel hier zouden zoeken, Heere. Maar dat we daar zouden zoeken. Waarheen u drijft. Wat u aanwijst. Waarheen u als met uw eigen vinger heen wijst. Bij u, Heere. Hoeveel keren hebben we het al gehoord uit uw woord? Geef dat we het toch verstaan. Wanneer we vanmiddag in de rouw van ons gemeente zijn, onze handen vouwen en onze ogen sluiten. En tot u de levende God komen. Met een gevoel van verdriet en verbijstering eigenlijk wel. Hoe snel het wel kan gaan. Het leven van de mens is als een bloem. Hij bloeit en hij schittert. Maar wanneer de storm erover gegaan is en haar steel geknakt is, dan ligt ze ter neer. En nog een ogenblik, haar plaats kent haar niet meer, Heere. En u zegt het ons vanmiddag. O, geef dat we ter harte nemen. Heilige, eeuwige, levende God. Die daarmee niet het laatste woord zegt, maar daarmee wijst op uw eeuwige Zoon. Op hem die het getuigen mocht, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal niet sterven. Al ware hij ook gestorven, maar hij zal leven. Wij bidden, o Heere, voor onze broeder Bezemer. En zijn dochter en zijn kleinzoon en de familie. Die het in zo'n korte tijd hebben moeten meemaken. Althans, nadat het gezegd was wat de kwaal was. en hoe ernstig de kwaal was. En het is gebleken. O Heere, gedenk hem. Gedenk hem nu hij het voor ogen gezien heeft dat zijn vrouw van zijn zijde is weggerukt. En nu zij in het land der levenden niet meer is. Vertroost hem, Heere. Als het wellicht zijn gebed is, van waar zal mijn hulp komen? En van waar zal mijn troost zijn? Onze hulp en onze troost is van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de Almachtige. Die ook ontfermend en genadig is. Die in de boodschap die hij spreekt, u Heere, ook aanwerkt op ons behoud. Geef in deze dag en deze dagen alles wat nodig is, Heere. Ondersteun en sterk, leid. Geef toch ook in de kring van het gezin en van de familie, dat deze sprake verstaan wordt, Heere. Memento mori, mens, gedenk te sterven. We gedenken aan haar die ons ontnomen is. Veel is in haar gegeven in de kring waarin ze verkeerde. En daarvoor zij dank. Maar des te schrijnender is het verdriet. O almachtige God, in deze dagen als in deze aanstaande week de begrafenis er zal zijn, laat uw woord mogen klinken, zodanig dat het harten aangrijpt en levens vernieuwt. En zo is het in het midden van de gemeente, Heere, dan de een en dan de ander, dan iemand die redelijk oud is, dan weer een ander die nog zo jong was, en dan weer een ander. En dan ik en dan wij. Geef dat we ons bereid hebben, Heere, bij tijds om u te ontmoeten. Laat zo het gewicht van de eeuwigheid, dat vanmorgen door het woord op ons hart werd gelegd, zo aangrijpend. En de ernst van de dingen, laat het opnieuw onderstreept zijn, opdat het ons niet loslaat. Opdat ook, en dat mag vanmiddag aan de orde komen, opdat al degenen die in Christus zijn, Heere, niet wanhopen. Maar over het lijden en de ziekte en de dood mogen heen zien op u, de levende God, die in Christus Jezus het leven geeft, wie voor uw woord beeft. Ja, zo als een wonder, Heere, omdat u de opgestane bent, omdat u, Heere Christus, de ten hemel gevarene bent, waar u zit en van waar u door uw geest al uw kinderen tot u trekt, door deze aardse woestijn heen, en dan ook nog eens door de Jordaan heen, maar toch, het komt ervan, ja, het komt ervan, dat ze het leven zullen bezitten in onverderfelijkheid, waarvan ze hier het beginsel hebben mogen smaken. Wilt u in ons midden zijn, Heere, met jongeren en ouderen? U kent ons allen, de jongens en de meisjes aan wie dit ook niet voorbij gaat. Geef dat het ook een indruk op hun jonge ziel legt. Ze zijn ook niet in deze wereld om er altijd te zijn. We kunnen het wel denken, wanneer de zon hoog staat en wanneer er nog zoveel aantrekkelijks is. En het mag er zijn en we danken u ervoor dat het er is. Het goede dat u geeft in de harmonie van de gezinnen of anderszins in de liefde die er mag zijn tussen de een en de ander. En wanneer het afwezig is, Heere, dan is ook dat weer schrijnend. Maar hoe het leven ook gaat, de goede dingen zijn ook van u. En ze mogen opgemerkt worden en we mogen ermee naar u toe. Maar dat alles, opdat we zouden weten dat u meer dan deze zegen hebt, Heere. Onderwijs ons zo. Neem ons op uw school vanmiddag, wanneer we onderwijs ontvangen uit het oude leerboek. Geschreven door mannen die ervan wisten wat het was om in de strijd van het leven te staan. Maar die ook wisten, niet alleen van de wellevenskunst, van de genade om in het leven te mogen staan, maar die ook in hopen al wisten van de welstervenskunst, omdat ze aan zichzelf in beginsel gestorven waren en die het mochten belijden. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het leven. Dat is het onvergankelijke leven. Heere, o bekleed ons allen ermee. Schenk het dat we geen rust hebben als we daarvan nog niet weten. Want dat geeft de echte bestemming en de ware troost en de enige zegen en ook de blijvende blijdschap. Geef het, Heere, ook door de prediking van vanmiddag. Het moet uit de mensenmond komen en dan zal het eigenlijk niet kunnen. Maar Heere, wanneer uw geest meewerkt, dan zal het er toch zijn. De sprake aangaande die dingen die volkomen zeker zijn, omdat ze niet gegrond zijn op het onze, maar omdat ze staan oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren, omdat ze vanuit de eeuwigheid geschonken zijn, omdat ze voortkomen uit uw eeuwige welbehagenshart, Heere. Welk welbehagen door de hand van Christus en door de dienst van uw geest voortgang vindt. Zo welft zich de regenboog van de hoop, ook vanmiddag boven de bediening van uw woord. Laat het klinken, laat het blinken, Heere, en wees zo in ons midden tot roem van uw naam. Gedenk allen die moeite en zorg hebben, ondersteun ze. Wees zo met ons. Gedenk de voortgang van uw woord. Wees met de kerken in ons land, vol van scheuren en breuken, maar wil nochtans uw werk volbrengen, Heere. Wees met ons land en ons volk, zo vol van afkeer, maar wil terugroepen. Geef een opwekking, o heilige en almachtige God. Wees met deze wereld die wegzinkt. Het is uw wereld, Heere. O, we bidden u. Wij bidden u. Wilt u naar het oosten en naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, uw heil doen komen, tot roem van uw naam. En vergeet ook ons eigen persoonlijke leven niet, om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 68, de versen 9 en 17. Psalm 68, de versen 9 en 17. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk, verdubbeld in de getalen. Het 9e en daarna ook het 17e vers van Psalm 68. Er is nu eerst de collecte ten behoeve van de eredienst, vervolgens voor de kerkelijke kassen en tenslotte na de prediking voor de kerk. De Heer zegene u en uw gaven. Wij mogen, gemeente, vanavond aan de hand van onze Heidelbergse catechismus luisteren naar het evangelie aangaande de hemelvaart van de Heer Jezus. De belijdenis daarvan is neergelegd in de apostolische geloofsbelijdenis. En die belijdenis op haar beurt is weer gegrond op het heldere getuigenis van de schriften. Onder meer wat we lezen in Efeze 4, het 10e vers. Efeze 4 vers 10, een enkel woord uit wat we als schriftlezing gelezen hebben. Die nedergedaald is, en dat is onmiskenbaar de Heere Jezus, die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. Wij lezen nu zondag 18. Zondag 18 uit onze catechismus, bestaande uit welgeteld 4 vragen en antwoorden. Wat verstaat ge daarmee, wordt allereerst gevraagd, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op de aarde, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. En tenslotte, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat Hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. En niet wat op de aarde is. Tot zover. Het onderwijs, het heel brede onderwijs, gemeente, van onze catechismus over het heilsfeit van de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik constateer met u dat aan het slot van zondag 18 toch ook weer die heel persoonlijke vraag gesteld wordt, zoals we daar vorige week naar hebben geluisterd ten aanzien van het heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus. Ook hier weer, wat nut ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Die vraag wordt ons dus naast al het andere toch ook vanmiddag aan het hart gelegd. Welk nut hebt u daarvan? Welk profijt heb jij daarvan? Waartoe dient het in je leven? Welke troost brengt het je? Dat de Heere Jezus niet op de aarde gebleven is, maar dat Hij ten hemel gevaren is. Ik erken, gemeente, dat in het geheel van de kerkelijke feestdagen de hemelvaartdag niet zo'n heel hoog aanzien heeft. Zeker in onze samenleving niet. Ik denk het overgrote deel van de Nederlandse bevolking kan geen goed antwoord geven op de vraag wat nu precies de betekenis is, en misschien even min op de vraag wat nu het feit van hemelvaart is. Dat kunnen wij wel. Dat kunnen mijn catechisanten. Dat kunt u ook, neem ik van harte aan. Zeker wanneer we bij het woord van de Heere zijn opgegroeid, dan weten we de heilsfeiten wel. En dat is goed om de dingen te weten en om daar iets over te kunnen zeggen. Om daar ook over te kunnen nadenken, want de dingen zullen toch eerst in je hoofd moeten zijn, willen ze een plaats in je hart ontvangen. Althans, dat is de gebruikelijke orde. Maar gemeente, door dit alles heen klinkt toch vanmiddag, en ik leg er toch aan het begin van deze dienst toch maar de nadruk op. Wat nut u de hemelvaart van Christus, dat Christus ten hemel is, nu wij onze plaats hebben hier in dit ondermaanse. Wij hier in deze wereld die vol van tijdelijkheid en broosheid is. Het is ons ook in deze dienst ook alweer gebleken, geliefd. En wat nut het ons? Nu wij moeten erkennen dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat ons leven kort en tijdelijk is. Wat nut het ons? Dat Gods kerk een Christus, haar Christus, in de hemel heeft. En ik vraag het alvast maar. En zodoende kom ik tegelijkertijd al aan de toepassing toe. Hebt u daar nou troost van? Ligt dat nu in uw hart als iets dat u koesteren mag? Die wetenschap, Christus is in de hemel. O ja zeker, mijn voeten moeten hier nog over de aarde gaan. En ik ben gekluisterd aan het stof en ik moet het belijden, zoals we het ook vanmorgen gezongen hebben. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maar toch, mijn Christus is in de hemel. En daarom zal ik er ook zeker komen. En daarmee geef ik al een antwoord, het ultieme, het laatste antwoord, als een voorschot op dat wat we vanmiddag vernemen mogen. Het gaat vanmiddag, gemeente, dus over het heilsfeit van de hemelvaart van de Heer Jezus. Drie gedachten. Allereerst zijn gaan naar de hemel. En het antwoord daarop en de inhoud daarvan lezen we in vraag en antwoord 46. Vervolgens zijn in de hemel. En dat lezen we in de vragen en antwoorden 47 en 48. En vervolgens zijn werk in de hemel. En dat is vraag en antwoord 49. De hemelvaart van de Heere Jezus. Zijn gaan naar, zijn zijn in en zijn werk in de hemel. 40 dagen, geliefde gemeente, is de Heere Jezus na zijn opstanding nog op de aarde geweest. Een afgepast, een vol getal dagen dat de Heer Jezus als de opgestane levensvorst nog hier op aarde als mens althans verkeerd heeft. O, op andere wijze dan voorheen, want zijn lichaam was een verheerlijk lichaam, niet gebonden aan het stof, zomaar plotseling doordringend door alle dingen die voor ons een weerstand en een barrière zijn, maar hij stond er door de deur of door de muur heen, zoals hij ook opgestaan was, want voor hem, de Heere Jezus, was het niet nodig geweest dat de steen van voor het graf werd weggerold. Hij is opgestaan. Nee, dat die steen werd weggerold, dat was alleen als een zichtbaar teken voor zijn discipelen en voor de vrouwen. Maar hij had een verheerlijk lichaam. En hij was dan hier en dan daar. En aan die 40 dagen is een einde gekomen. En nadat de Heere Jezus eerst zich heeft getoond aan zijn discipelen in Jeruzalem, later hen is voorgegaan naar Galilea, waar hij aan hen verschenen is op de berg, en nog later weer teruggegaan is naar Jeruzalem, van waar hij op de Olijfberg afscheid van zijn discipelen genomen heeft, zo is hij ten hemel gevaren. Want zijn plaats was, nadat hij alles volbracht en nadat alle dingen die bij God te doen waren, ten diepste als mens niet meer op aarde, maar in de hemel. Dat is de plaats die een overwinnaar toekomt. Dat is de plaats van de eeuwige Zoon van God, waar hij gloriëren mag en van waar hij zijn kerk vergadert en beschermt en onderhoudt. Laat ons het accent ook daarop leggen, geliefden, dat het feit van hemelvaart ook echt een feit is. Een heilsfeit. O, geen onheilsfeit, dat ook niet. Maar een heilsfeit. U zegt misschien, als u de Bijbel wat kent, ja, maar wat is het toch opvallend dat het maar zo weinig in de schrift genoemd wordt. Matthäus rept er met geen enkel woord over. Marcus vermeldt alleen maar in minder dan één zin de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel. En Lucas, hij doet het ook maar met één enkele zin af. En het geschiedde als hij ze zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Althans in zijn evangelie. En Johannes laat het opnieuw geheel onvermeld. Wat zit daar toch achter, behalve dan natuurlijk het feit dat aan het begin van het boek De Handelingen der Apostelen de hemelvaart wel breed wordt meegedeeld, maar toch. Ik denk toch in ieder geval dit, geliefden. Voor de evangelisten, daartoe geïnspireerd door Gods geest zelf, was het vanzelfsprekend. Het behoefde niet breed aannemelijk gemaakt te worden. Hun Heere Jezus Christus moest in de hemel zijn. Daar was zijn plaats. Het leidt geen twijfel. Daar moest hij zijn. Christus Jezus, voor de ogen van zijn jongeren opgenomen ten hemel. Een feit, wis en waarachtig. O, het is in deze tegenwoordige tijd wel een betwiste zaak. Hoe is het nog mogelijk? En ik kan het me eigenlijk ook nog wel een beetje voorstellen van onze jonge mensen. Zeker wanneer je eens wat bezig bent met natuurkunde en je denkt erover door. Dan komen misschien wel eens gedachten naar je op. Ja, maar hoe is dat nou toch mogelijk? De Heere Jezus was toch ook onderworpen aan de zwaartekracht. En hoe kon hij nou ten hemel gaan? Een wolk en dan, en toen dan, hoe, moest hij nog verder omhoog? Hoe is dat gegaan? De schrift zegt het. En de schrift is geschreven door die God die waarachtig is, wiens getuigenis waarachtig is, en daarom het is waar. En daarbij ook, en dat zegt onze catechismus ook, voor de ogen van zijn jongeren. Er waren ooggetuigen van, die er ook van getuigd hebben, de apostelen, die het evangelie van zijn opstanding, maar ook het evangelie van de hemelvaart, wijd verbreid hebben. De apostel Paulus, die daar zelf weliswaar niet een ooggetuige van geweest is. We hebben het gelezen in zijn brief aan de Efeziërs. Ook hij zegt het als een feit, onmiskenbaar. En trouwens, heeft Stefanus hem niet gezien, staande aan de rechterhand van de heilige God? En Johannes op Patmos, heeft hij hem niet gezien toen hij een blik mocht slaan in het heilige der heiligen, het lam, staande als geslacht? En is hij niet verschenen aan Paulus, aan Saulus op de weg naar Damascus? Het is onmiskenbaar, geliefden. Gods kerk heeft een zaligmaker die in de hemel woont. Trouwens, jongens en meisjes, wie heeft de natuurwetten geschapen? Is het niet God zelf? Wie mag dan ook van zijn eigen natuurwetten eens een ogenblik daarvan afwijken? Wie mag ze doorbreken? Is het ook God zelf niet? En hij heeft het gedaan met het oog op het heil van zijn kerk. U, die door het geloof op deze dingen ziet, en die ze oefent in het waarachtig geloof voor Gods aangezicht, weet, Gods eigen Zoon is naar de hemel gegaan met het oog op uw zaligheid. O, dat is een geloofstuk, dat is niet te beredeneren. Daar kan een mens zich alleen maar over verwonderen. Dat God, die God en mens werd, als God en mens, ten hemel gevaren is en nu zit aan de rechterhand van zijn Vader, te uwen bate, te uwen eeuwigen bate, God die nedergekomen is en opgevaren met het oog op uw zaligheid. En hoe is hij gegaan? Geliefden, we weten het. Hij is zegenend gegaan. Zo staat het in een van de evangeliën. Hij steeg ten hemel op vol eer. Jawel, de kerker werd zijn buit, o Heer. Maar gedachtig aan zijn kerk is hij zegenend gegaan. Hij, de koning over leven en dood, is ten hemel gegaan. Hij, de profeet, die bij zijn afscheidwoorden van profetie aan zijn discipelen heeft nagelaten. Hij is ten diepste als hoge priester gegaan, als de priester van zijn kerk. En wat zijn discipelen voor het laatst gezien hebben, dat zijn de wonden in zijn handen geweest. En al ten hemel stijgend heeft hij het als het ware gezegd: mijn zegen geef ik u, mijn zegen laat ik u, o mijn kerk, mijn geliefde discipelen, maar in u, mijn kerk van alle eeuwen. Dat Heeren zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal, ons ten goede. Dat zegt antwoord 46, ons ten goede. Dat iets over het gaan van de Heere Jezus naar de hemel. Maar dan moeten we nog een paar misverstanden oplossen, althans wij niet, want dat lukt ons niet. Maar de catechismus doet daar wel pogingen toe. Want, laten we ons niet vergissen, de catechismus is een troostboek, zeker. En dat blijkt ook nu weer in de korte uiteenzetting van zojuist. Gepudderd antwoord 46, een machtig troostboek. En ik hoop er zo straks nog wel op terug te komen als de Heer het geeft. Maar het is niet alleen een troostboek. Het is ook een leerboek. En het is ook een boek dat de voet pal zet voor de waarheid. Dat ook. Zacharias Ursinus, de hoofdopsteller van de catechismus, hij stond op het front van zijn dagen. Deze man heeft wat geleden. Hij heeft ook wat moeten strijden zonder dat hij zelf de strijd zocht. En hij heeft de catechismus ook mogen gebruiken om verantwoording te doen van wat de leer der schriften en wat de leer der zaligheid is. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Dat had de Heere Jezus toch beloofd, daar op de berg in Galilea? Dat was misschien maar enkele dagen, of zeker geen enkele, ja, maximaal enkele weken daarvoor, toen ze daar op de berg in Galilea waren. Toen had de Heere Jezus het zijn discipelen beloofd: ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. U, mijn discipelen, u maak ik tot apostelen. U moet gaan tot de einde der aarde en het evangelie van mij en van de zaligheid in mij verbreiden. En u moet de volkeren mijn discipelen maken en u moet ze dopen. En weet het, ik ben met u en ik ga met u. Maar nog maar enkele dagen of enkele weken daarna, en de Heer Jezus die het gezegd heeft, ik ben met u, en dat heeft dan toch ook de betekenis, ik blijf met u, toen is hij weggegaan. En daarom, vraag 47, zou inderdaad wel een gewetensvraag kunnen zijn, maar de Heer Jezus, hij heeft het niet gedaan. Bijvoorbeeld, zoals toen in mei 1940 de Duitsers ons land binnengevallen waren en er enkele dagen felle strijd gevoerd is, en toen met name ten gevolge van het verschrikkelijke bombardement op deze stad Rotterdam de overheid van ons volk capituleren moest en de koningin, het wettig gezag, het staatshoofd de wijk moest nemen naar Engeland, toen waren velen van gedachten dat het een vlucht was, dat ze voor de Duitsers op de loop gingen en dat ze bang was voor haar eigen leven. Maar zo was het niet, een zwak beeld, geliefden, van de hemelvaart van de Heere Jezus. Zo was het niet. Zij is gegaan om daar, in Engeland, het wettig gezag over het land en het volk dat hier bezet was, te voeren en te vertegenwoordigen. En het was de hofprediker die het dichtte. Nee, het was geen vlucht die u deed gaan. En zo ook, en in een veel verhevener mate, het was geen vlucht uit dit ondermaanse, uit dit jammerdal der ellende, uit deze plaats waar ziekte en zonde en de dood heerst, waardoor Christus vertrok. Nee, hij is ten hemel gegaan, niet om zijn volk te ontvluchten en bij haar vandaan te gaan, maar om juist vanuit de hemel bij haar te zijn. Want wat is het antwoord? Antwoord 47. Christus is waarachtig God en waarachtig mens. Nou, dat wisten we al uit het begin van de catechismus. Daar is het ons omstandig uiteengezet. En ook de noodzaak, waartoe? Waarachtig mens en waarachtig God. En u deed antwoord. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Die heeft hij meegenomen in de hemel. de mensheid van de Heer Jezus, daar is ook wel eens misverstand over. Gemeente, denk niet dat met de hemelvaart van de Heer Jezus zijn mensheid heeft afgelegd. Maar Hij die in de hemel is, uw koning, Hij is nu in de hemel mens. Ik kom daarop terug. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op de aarde, nee, dat is waar. Maar naar zijn godheid, ja, dat wel. En dan wordt het uiteengezet, wat houdt die godheid dan in? Zijn majesteit, zijn genade en zijn geest wijkt Hij nimmer van ons. Als mens ging Hij naar de hemel, maar Hij bleef God. De eigenschap van God, wel een van zijn goddelijke deugden is, dat Hij alom tegenwoordig is en dat Hij met al zijn andere deugden ook daar is waar Hij is. Dus met zijn genade en met zijn macht en met zijn barmhartigheid en met zijn ontferming blijft Hij bij zijn kerk. Hij heeft zijn kerk niet verlaten. Hij heeft beloofd bij haar te blijven en Hij is bij haar gebleven. Hij doet zijn woord gestand. Hij is trouw, al wat Hij ooit beval. En ook al is Hij nou voor zijn kerk niet meer zichtbaar op aarde, ze mag door het geloof weten dat haar Christus in de hemel is. En zo als God is Hij ook bij haar. Je moet er nog iets bij zeggen, dat maakt het misschien een beetje moeilijk. En als u het wilt vergeten, nou doet u dat dan maar. Maar dit was nou net een heel punt dat in de strijd tussen de Calvinisten enerzijds en de Luthersen anderzijds een grote rol speelde. Wel, daar had Luther zelf al wat de aanzet toegegeven, maar met name zijn epigonen, dat is zijn navolgers, die zijn stellingen nog nader toespitsten en helemaal radicaliseerden. Die maakten van de belijdenis en gaande de hemelvaart van de Heer Jezus een zaak die tot groot misverstand heeft geleid. En daar heeft vraag en antwoord 48 betrekking op. Het is een van de moeilijkste vragen en antwoorden. Ik lees het met u nog een keer. Maar als nu de mensheid niet overal is, dat hebben we gezien. De mensheid is niet meer op aarde, de mensheid van de Heer Jezus is in de hemel. Als de mensheid niet overal is waar de Godheid is, maar, en dat was de beschuldiging van de Luthersen aan de Calvinisten, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Dat mag toch helemaal niet? En het antwoord van Ursinus, ganselijk niet. Want omdat de Godheid door niets kan ingesloten worden. Nee, dat is duidelijk gemeten. De Godheid, de goddelijkheid van de Heer Jezus, die wordt niet beperkt. De Godheid is overal. En overal tegenwoordig is, en dat zagen we zojuist, zo moet volgen, dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is. En nochtans niettemin ook in die mensheid is. En persoonlijk met haar verenigd is. Laat ik het u kort zeggen. Luther, en ik zei u met name de Lutheranen na hem, na zijn dood, zeiden dat de Heer Jezus ook naar zijn mensheid op aarde is gebleven. En u zou zich kunnen afvragen, maar waar diende die stelling voor? Dat heeft toch geen enkele zin? Dat is toch zo te zien dat dat niet zo is? Wel, Luther had die leerstelling naar zijn eigen gedachten nodig, omdat hij meende dat in het heilig avondmaal, en het heeft met zijn avondmaalsleer te maken, omdat in het heilig avondmaal de Heer Jezus lichamelijk nog aanwezig is. Nee, niet zoals de Roomsen zeiden, de transubstantiatie, ik laat het nou verder zitten, maar anders. Hij is met het brood en met de wijn, lichamelijk als mens nog tegenwoordig. En daar betrok Luther en met name de Lutheranen de leerstellingen aangaande de hemelvaart van de Heer Jezus op. Ze zeiden, ja, de Heer Jezus is wel ten hemel gevaren, maar naar zijn mensheid is Hij nog op de aarde. Maar dat wordt hier tegengesproken. Terecht tegengesproken. Want de Heer Jezus is naar zijn mensheid niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid. En dat geeft troost. Naar zijn godheid. Dat is, naar zijn majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmer meer van ons. Dat had de Heer Jezus toegezegd, dat Hij als God bij zijn kerk wilde zijn. Hij wijkt nimmer meer van hen. En deze waarheid, geliefd, en als ik er nog even iets over mag zeggen. Deze waarheid, dat de Heer Jezus niet zozeer als mens, maar dat hij nou als God, ja, dat in hem de drie enige God op deze aarde met zijn macht en met zijn majesteit en met zijn ontferming nog steeds aanwezig is. Dat is nou tot onuitsprekelijke blijdschap voor Gods kinderen. U zegt waarom? Wel, geliefden, omdat ze zo dikwijls een tegengestelde ervaring hebben. Omdat ze het met de mensen ten tijde van de profeet Jesaja wel eens uitroepen. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. En dat ze het uitroepen met Job. Zie ik voorwaarts. Ik zie hem niet. En achterwaarts. Ik aanschouw hem niet. En de bittere klacht wel eens oprijst in de ziel. O Heere, waar zijt ge? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Uw heilig aangezicht is voor mij verborgen. En dat is bitterder dan de dood. Wel, zo kan het zijn. Zo kan het zijn. Het zij door zondige dingen die een plaats tussen de Heere en de ziel van zo'n mens hebben ingewrongen. Zo kan het zijn. Ook door de vrijmachtige leiding van de Heere, die zich wel eens terugtrekt om zijn kinderen wat te leren. Zo kan het zijn in het leven van Gods kinderen, dat ze de Heere niet zien en dat ze tot hem roepen gaan. En nu deze belijdenis. Oh, het is wel een geloofstuk, want het wordt niet gezien en het wordt niet getast. En het wordt niet zomaar gekend met je verstand. Maar de Heere wil door het getuigenis van zijn geest zijn kinderen ervan overtuigen. En hij wil ze ermee opzoeken. Weet het toch, naar mijn Godheid. Dat is, naar mijn majesteit. O, wat kan dat gepast zijn, als de macht van de duivel zich baanbreekt. Naar mijn majesteit, maar ook naar mijn genade. En wat kan dat gepast zijn, als ik mijn zonde zie. En als ik herken dat ik Gods genade niet verdiend heb. Naar mijn majesteit, naar mijn genade en naar mijn geest. En wat kan dat gepast zijn als ik erkennen moet dat ik vleeselijk ben. En dat ik onder de zonde verkocht ben. En dat ik er zelf geen recht op heb. Dan zegt de Heere het. En door zijn geest maakt hij het duidelijk in het hart van een zondaar. Tot vertroosting en tot opbeuring. U ziet me wel niet. Maar ik ben er wel. Ik ben er wel. Weet u waar het u aan ontbreekt? Aan geloof, want het geloof ziet het. Het geloof weet het en het geloof zegt het. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. Want Christus verlaat zijn kerk niet, anders was hij de Christus niet. Naar zijn majesteit, macht en genade, naar zijn geest en ontferming en welbehagen, is hij met de zijnen. Immers, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Al vergat zij ze. Nochtans, zegt de Heere, zo zal ik u niet vergeten. O, ik kan u een ogenblik verlaten. Met een kleine toorn heb ik u een ogenblik mijn aangezicht voor u verborgen. Maar met eeuwige ontfermingen zal ik u opzoeken. Want mijn verbond is een blijvend verbond. En mijn beloften, zij blijven. Zo waar ik God ben, en zegt de Heere Jezus, zo waar mijn naam Immanuel is. God met ons. Hebt u het wel eens leren spellen? Als een wonder. God met mij? O, dat is onmogelijk. Want ik ben een zondaar, Heere. En u kunt met mij niet verkeren. Dan zegt de Heere het. En toch, want mijn Christus heet Immanuel. God met ons. En de Heer Jezus is niet werkloos in de hemel. Dat is tenslotte onze derde gedachte. En het is een gedachte die in drievoud uitwaaiert. En ik kan er maar een ogenblik iets van zeggen. Wat nut ons de opstanding van Christus dan? Nogal wat. Het nut, de troost, het profijt. Het is veelvoudig. Het is geliefde niet in woorden uit te drukken. Dat mijn oudste broeder in de hemel is. Het antwoord is dus drievoudig. Als u het antwoord aandachtig leest, dan merkt u dat Urzinus met de vaardigheid, met de geestelijke vaardigheid die hij gehad heeft, en in de bondigheid waarmee hij diepe dingen kort en treffend onder woorden brengen kon, dat Urzinus hier wijst op de drie enige God. Allereerst, en ik zeg het u heel kort, en daarna ga ik op elk van de drie dingen een ogenblik nader in. Christus is allereerst de voorspraak bij de Vader. Dat is het eerste. En het tweede, Christus zelf, hij is het hoofd van zijn kerk. En ten derde, hij schenkt de belofte van zijn geest. Ziet u, in de belijdenis van de hemelvaart van Christus en in het zoeken van wat het nut voor Gods kerk op aarde is, leidt Christus naar de drie enige God, wien alle roem en eer is. Allereerst dit. Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Onze voorspreker. Dat is zoiets, onze pleitbezorger. In het Grieks, want het is ontleend aan het Nieuwe Testament, in het Grieks staat er parakletos. En dat betekent eigenlijk betekent het advocaat. Hij is de voorspreker van zijn kerk in de hemel. Hij is de advocaat. Hij is degene die voor u. Hij is degene die namens u. Hij is degene die in uw belang spreekt in het hof van de hemel. Christus Jezus, hij is de voorspraak bij de Vader. Hij is, en daar wijst het op, geliefden, hij is de voorbidder bij de Vader. Hij is, en nogmaals, ik kan het maar kort zeggen, maar overdenkt u het, neemt u het mee. De Heer Jezus, hij is de bedienaar van het hemels heiligdom. De volmaakte bedienaar. En hierin weerspiegelt zich de tweeërlei functie van de hoge priester. Of ik kan ook zeggen van de priesterlijke bediening in het Oude Testament. Wat moesten ze doen daar? Wel, allereerst moest de priester in het voorhof het brandoffer brengen. Tot uitdelging van de zonden. Wel nu, zo heeft de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, in de voorhof van het heiligdom, hier op aarde, heeft hij het brandoffer van zijn eigen leven gebracht. Hier is hij als het ware uitgestrekt geworden op het brandofferaltaar, tot rechtvaardiging, tot vergeving van de zonden. Maar nu, nu gaat hij met de waarde, nu gaat hij met zijn bloed, nu gaat hij met het profijt van dat offer tot in het binnenste heiligdom. Zo zegt de Hebreeënbriefschrijver het ook. Hij is het binnenste heiligdom ingegaan. En dat is waarheen? Wel daar waar niet het brandofferaltaar stond. Op dat altaar is het werk volbracht. Maar waar het reukofferaltaar stond. Het reukwerk der gebeden. En dat houdt Christus ook aan zichzelf. Hij die de volmaakte bedienaar van het heiligdom was in het brengen van het brandoffer. Hij neemt als het ware, geliefden, het vuur van dat brandoffer en het bloed van dat brandoffer. En hij brengt het tot in het binnenste heiligdom, opdat ook daar een altaar roken zou. Het reukwerk der gebeden. En nou behoeft het niet op grond van de gebeden van Gods kinderen te zijn. maar nu klinken daar gebeden, de gebeden van de grote priester in volmaaktheid. Hij die met zijn bloed is ingegaan en hij die kan wijzen op zijn eigen verdienst. Als u nou in uw getop wellicht en in uw geroep tot de Heer, als u nou de ervaring hebt dat uw gebeden misschien niet hoger komen dan het plafond van de ruimte waar u zich bevindt. En als uw gebed vleugelam ter aarde stort. Als u moet zeggen, Heere, als u mij moet aanzien, mij goddeloze, mij zondaar, als u mij moet aanzien naar de waarde van mijn gebeden, Heere, dan kunt u er niet één verhoren. Maar nu is er in de hemel één. Nu is er in de hemel één van wie het gezegd mag worden. Het gebed met opgeheven handen, de handen met de tekenen, hij, de bedienaar van het reukofferaltaar, hij bedient het reukwerk der gebeden. En zijn gebeden, geliefden, zij worden verhoord. En door zijn geest neemt hij de vleugelam ter aarde gestorte gebeden van zijn kinderen op. En hij brengt ze tot voor het aangezicht van zijn vader. En zo mag de apostel Johannes het zeggen. O mijn kinderkens, indien wij gezondigd hebben, en dat moet onze belijdenis zijn, we doen zonden zonder getal, elke dag opnieuw, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak, we hebben een voorspreker in de hemel, we hebben een advocaat, we hebben een bedienaar van het heiligdom, van het reukofferaltaar in de hemel, Christus Jezus, de rechtvaardige. En als u aangevochten wordt door die verklager der broederen, verwijs ze maar en verwens ze maar. Hij moet bij u niet zijn, maar hij moet zijn daar waar uw Christus is. En die kan hem aan. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zou. En hier blijkt de grote waarde, gemeente, van de belijdenis dat de Heer Jezus als mens ten hemel gegaan is. De Heer Jezus heeft iets meegenomen toen hij ten hemel gevaren is. U zegt wat? Hij heeft de menselijke natuur meegenomen. Ja, hij heeft het vlees meegenomen. Gods kerk heeft haar vlees in de hemel. De Heer Jezus, hij heeft dat vlees, die menselijke natuur, meegenomen. En nou zegt onze catechismus, en dat is een kostelijke gedachte, als een zeker pand. We weten wel wat een pand is. Een pand is een zekerheidsstelling. Als je weten wil dat iets waar en waarachtig is, en je zou eraan twijfelen, dan vraag je een pand. En dan kun je het zien. En wanneer je naar dat zichtbare teken ziet, dan weet je het zeker dat het waar is, dat het beloofd is. Zo zeker als Christus, die het hoofd van zijn kerk is, nu in de hemel is, als mens, zo zeker weet Gods kerk dat ze straks ook als lid van datzelfde lichaam evenzeer in de hemel zijn zal. O geliefden, dat is een geloofzaak. En het is ook een zaak van hoop. De hoop die ziet op wat nog komen zal. Maar de Heere Jezus, die weet dat zijn kerk zo twijfelzuchtig is. En dat ze niet één ogenblik kunnen bestaan, maar dat ze zo weer wankelen. Hij zegt het tot hen, weet het, ik heb een pand, het pand in de hemel, het is uw pand, uw vlees is in de hemel. En de Heer Jezus, hij getuigt daardoor dat hij in de hemel niet zijn wil, zonder dat te zijn, zonder dat zijn bruid hem toegevoegd wordt. O, nu moet de bruid nog enige tijd uitdienen op aarde. Ze kan alleen maar zalig worden in hopen en door het geloof ziende op hem. Maar ze weet het. Ooit zal hij komen. Ooit zal hij mij tot zich trekken. Want ons vlees is als een pand in de hemel. En dan tot slot. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Het is zelfs een tweevoudig pand. Zoals twee jonge mensen die trouwen gaan, niet volstaan met één pand, maar elkaar een trouwring geven. Zodat ieder op de ring zien mag en te meer weten mag dat trouw beloofd is en dat trouw gehouden zal worden. Zo heeft de Heere Jezus, die het vlees van zijn kerk mee naar de hemel genomen heeft als een pand, zo heeft hij haar op zijn beurt ook een pand gegeven, zijn eigen geest. Ze behoefden er maar 10 dagen op te wachten. Hij heeft zijn belofte waargemaakt. Als ik in de hemel gezeten zal zijn, dan zal ik de trooster tot u zenden, opdat u het zeker weten zou, geliefden. Ons vlees als een onderpand in de hemel en zijn geest als een tegenpand op de aarde. Als een garantie en tegelijkertijd als een aansporing. Op dat? Ja, wat op dat? Opdat het beseft zou worden dat adeldom verplicht. Daar eindigt de catechismus mee. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Wel, zegt de apostel Paulus, u Colossenzen, als u dan met Christus bent opgewekt, zo is het toch. Dat ontkent u toch niet. U hebt toch van hem het leven ontvangen. Als u dan met Christus bent opgewekt, besef dan dat die Christus die de uwe is, dat hij in de hemel woont. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt niet de dingen die van de aarde zijn, maar zoekt dan de dingen die van de hemel zijn. Bedenk de dingen die van God zijn. Adeldom verplicht, opdat Gods kinderen, en zo zal het toch zijn, en zo zal het toch moeten zijn, wiens schat in de hemel is, Christus, en wiens erfenis in de hemel bewaard wordt, maar ook wiens hart in de hemel is, opdat ze hier op aarde, waar hun voeten nog gaan, en waar hun lichaam nog is, en waar het stof nog is, en waar de zonde nog is, en waar de gebrekkigheid nog is, en waar mijn boze hart nog is, en waar mijn vleeselijk bestaan nog is, en waar mijn hoogmoedig bestaan nog is, opdat ik hier op aarde toch zoeken zou wat van mijn Christus is. Opdat ik zoeken zou wat boven is. En dat is, geliefden, tegelijkertijd een toetssteen. Een toetssteen voor uzelf. Een maatstaf. Wat zoekt u? Wat is de richting van uw leven? Wat nut u? De hemelvaart van Christus. Zegt u het? Zegt u het? Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde? Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. O, weet het dan. Weet het dan. Dan zal het ooit zijn. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. En dan blijft er maar één stamelende bede over. O God, mijn God. Amen. Wij zingen Psalm 43, het eerste en het vierde vers. We zullen nu samen danken. Daar geeft u wel reden toe, Heere, om u te danken. Jawel. En danken kan niet anders zijn dan ootmoedig danken. Danken vindt in de diepte plaats, Heere, waar een mens voor u buigt, waar de lof tot u opklimt uit het stof. Ootmoedig dank, Heere, voor deze waarheid, voor deze werkelijkheid. Want anders, Heere, zouden we het moeten doen met onze tijdelijkheid en met onze sterfelijkheid. En met onze zondigheid en met onze dodigheid. Maar het hoeft niet. Er is een andere boodschap. Christus Jezus, Hij leeft. En Hij zit in de troon van zijn Vader. En Hij werkt. En Hij zendt zijn geest. En Hij laat zijn woord prediken. En Hij legt het aan de harten. En Hij roept toe. En Hij roept op. Zoek mij toch. En leef. Ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de dood. En ik, Christus, zal over u heersen. Wat een kostelijke belofte, Heere. Wat een heerlijke waarheid. We hoeven niet verloren te gaan. Onze jongens en meisjes niet. En de oudere jeugd niet. En de volwassenen niet. En de alleroudste niet. Niemand van ons. We hoeven niet verloren te gaan. Want u hebt alles gedaan. U hebt de zaligheid tot in de hemel gebracht. En tegelijkertijd ons vlees. En daarom. Daarom, o Heere. Is er het volle heil voorhanden. Voor volkomen verloren mensen. Bedien ons uit die volheid. Neem al onze weerstanden weg. En zegen ons met uw goddelijke volle zegen, Heere. Wilt u met ons zijn. En met ons gaan. En bij ons blijven. Ook wanneer we wellicht op vakantie zullen gaan of andere activiteiten hebben. Wees met ons. Ook wanneer we nauwelijks tot enige activiteit in staat zijn. Heere, gedenk ons in uw trouwe zorg. Heb dank dat vandaag Annina van Breugel ook in de kerk was. Wilt u met haar zijn in alles. Ja, gedenk ons allen, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het vijfde vers van dezelfde Psalm 43. Psalm 43, vers 5. Heeft uw harten biddend tot God. ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.